Goedemorgen allemaal. We gaan weer verder met de Romeinenbrief. En wel bij Romeinen 1, want we hebben de afgelopen keer alleen maar een soort overzicht gegeven van de Romeinenbrief. En we hebben daar twee zaken geleerd. Ik heb in de eerste plaats morgens, ik zal maar zeggen, een dispensationele bril op de neus gezet. En zo is ingezoomd op de situatie waar deze groep gelovigen in Rome zich in bevonden en waar de gelovigen in de handelingenperiode zich allemaal in bevonden. Hebben we gezien dat elke gemeente in die tijd bestond uit een Joods deel en een heidens deel. Een deel van gelovigen uit het volk Israël en een deel van gelovigen uit de volkeren. En dat een heel verschil is met nu. Nu heb je dat onderscheid niet. En we hebben ook gezien ja, dat je dat doorziet in de Romeinenbrief. Omdat Paulus af en toe in de hoofdstukken zich richt op het heidense deel. En dan weer op het Joodse deel. Ja, dat is een heel verschil met nu. Nu hebben we helemaal geen onderscheid. En in deze dagen vormen wij ook niet die gemeente die in die handelingen ontstond. Want we hebben ook gezien dat je misschien zou kunnen concluderen aan het eind van die periode van de handelingen dat Gods bedoeling mislukt. Namelijk om Israël te proberen tot geloof te brengen in de Heer Jezus Christus, in de Messias. En dat uiteindelijk ja, niet geschiedde, dat Israël zich verhardde. Maar dan kijk je de zaak alleen maar vanuit de kant van de mens. Dan kijk je eigenlijk de zaak van beneden af aan. Maar als je de zaak van boven zou bezien, zoals God het ziet, dan zie je dat door de dienst van Paulus er een gemeente van rechtvaardigen ontstond. En dat dus ja, eigenlijk Gods doel wel degelijk slaagde. God had een hoger doel voor. Een hele aparte groep die je terugvindt in de Romeinenbrief, in de Galatenbrief en ook in de Hebreeënbrief en in al die zeven brieven die Paulus tijdens de handelingen schreef. Ik heb dat later nog eens herhaald, van diezelfde week heb ik s'avonds ook nog gesproken over een inleiding gegeven op de tweede Thessalonicenzenbrief in Leiden. En als u dat gevolgd hebt via internet, dan zult u ook daar gezien hebben dat ik daar ook nog eens op die brillen ben ingegaan die je bij elk bijbelgedeelte op de neus kan zetten. Onder andere ook die dispensationele bril. Naast die historische bril en de geestelijke bril die je ook kan hanteren, is die dispensationele bril ook een hele belangrijke. Want die behoed je dan voor ja, verkeerde gevolgtrekkingen en verkeerde conclusies. Ja, afgelopen keer hebben we 's middags gekeken naar dat geheimenis waar Paulus het in Romeinen 16 over heeft. En waarom? Omdat we hebben gezien dat Romeinen 1, vers 1 tot en met vers 7, eigenlijk parallel loopt met Romeinen 16, vers 25 tot en met vers 27. Het een verklaart het ander en het ander verklaart het een. Dat kan niet anders, want Romeinen 1, vers 1 tot 7 is het voorwoord van de Romeinenbrief. En Romeinen 16, vers 25 tot 27 is het nawoord. En wat doe je nou even met een voorwoord? In het voorwoord, daar leid je iets in, maar dan kom je ook gelijk tot de kern van wat je wil schrijven. En in je nawoord herhaal je nog eens waar je over geschreven hebt en benadruk je nog eens de kern van je boodschap. En zo doet Paulus dat ook. En Paulus heeft het hier in dit hoofdstuk, in deze brief, beter gezegd, heeft hij het over zijn boodschap, wat hij noemt mijn evangelie. Wat hij Romeinen 1 noemt, het evangelie van God. En die boodschap, die was even lang verzwegen, in het Grieks, in eeuwige tijden. In de tijden van deze tegenwoordige aion, is dat verzwegen geweest. Is het niet bekendgemaakt? Aan wie? Aan al de volken. Aan al de heidenen. Dus eigenlijk gaat hij terug, een eeuw terug, een aion terug, en hij komt terecht in de tijd van Babel. In de tijd van Abraham. In de tijd dat God nog voor Babel met heel die mensheid gemeenschap had. Toen Noach na de zondvloed daar als het ware met de ark strandde op die gereinigde aarde. Maar op die gereinigde aarde zag je dat de mens onder leiding van Nimrod en Semiramis zijn vrouw, ja, een afgodsdienst ontwierp. Door influistering ook van de boze, dat men ook zich verbond weer met gevallen engelen. En dat God die toren die ze bouwde kwam bezien vanuit de hoogte en dat hem dat niet beviel. En ja, God maakte scheiding tussen hem en de volken. Hij heeft met mensheid die toen nog één taal sprak en bij elkaar woonde, wilde hij geen gemeenschap meer hebben. En als de Heere God die zorgde dat de spraakverwarring van Babel, dat die mensheid uiteenviel in 70 volkeren en dat hij met die 70 volkeren geen gemeenschap vanaf dat moment meer had. En de boodschap die je eigenlijk wilde prediken aan die mensheid werd verzwegen. Eeuwenlang verzwegen. Letterlijk vertaald in eeuwige tijden. De tijden die eeuwig zijn. Net als eeuwig leven. Leven voor een eeuw, voor een aion. Tijden, hè? Je zou kunnen zeggen deze aion waarin we leven, dat is de tegenwoordige boze aion. Hè? Die loopt vanaf de zondvloed, vanaf eigenlijk Babel tot nu. En die is boos, daar komt ook ja, de boze tot zijn ontwikkeling. En alles wat de boze voortbrengt, ongerechtigheid, komt tot ontwikkeling. Wat uiteindelijk in een soort climax zal uitmonden. Vlak voor Christus wederkomst, waar openbaring en de profetieën, het Oude Testament, als het ware vol van staan. Dat is die aion waarin we leven. Maar die valt uiteen in allerlei tijden. Hè? Maar in al die tijden, waarin de volkeren, die zevende volkeren, tot ontwikkeling gekomen zijn tot de dag van vandaag, daar is Gods boodschap aan verzwegen. Echter, wat doet God opeens? In de handelingen, als hij, nadat hij aan het begin van deze tegenwoordige Bozajon, bij die spraakverwarring van Babel, een verkiezing deed, namelijk Abraham, en dat hij in Abraham, Isaac en Jacob 70 geslachten van Israël verwekte, en dat verwekte God ook echt, want die vrouwen allemaal van Abraham, Isaac en Jacob waren onvruchtbaar, die konden eigenlijk geen kinderen krijgen, maar door Gods ingrijpen opende hij vaak de moederschoot, zodat die vrouwen wel zwanger werden, zodat die 12 stammen van Israël er weer kwamen, en uiteindelijk ook die 70 geslachten, want God had een plan om via die 70 geslachten, via dat priestervolk, een koninkrijk van priesters, straks ook die 70 volkeren te bereiken met het evangelie, met zijn boodschap. Maar we zien dat Israël, ja, in de handelingen, de Messias, en ook in de evangelieperiode, de Messias niet aanvaarden. Christus verwerpen aan het kruis. Het wordt hem vergeven. In de handelingen krijgen ze voor de tweede maal het aanbod, hè, van het verbond, het nieuwe verbond, om ook als een priestervolk te gaan werken, zodat Gods plan, Gods voornemen der even als het ware van start kan gaan. Maar dat geschiet niet door de ongehoorzaamheid, het ongeloof van Israël. En wat doet God dan? God doet dan iets heel bijzonders. Namelijk, God gaat dan op bezoek, opeens in de handelingen, bij de volkeren. Hij formeert daar voor zijn naam een volkje uit de heidenen, voor zijn naam, met als enige reden om Israël tot jaloersheid te wekken. Tot naijver te wekken. Om er te zorgen dat als ze dat zien, dat ze geprikkeld zouden worden om toch ook tot geloof te komen. En dat is een hele bijzondere dienst. Die apostel Paulus, hè, want hij roept maar één persoon daarvoor. De apostel Paulus, als apostel der heidenen, mag hij een boodschap bekendmaken die specifiek gericht is richting die volkeren, om een volkje voor zijn naam te vergaderen. En Paulus noemt dat in Romeinen 16 mijn evangelie. Mijn evangelie. Het evangelie, de boodschap die ik mag verkondigen. Naast die van de 12 apostelen richting de 12 stammen van Israël. Mag ik mijn evangelie verkondigen. En mijn evangelie Dat is verzwegen geweest voor die volkeren, voor al die heidenen, gedurende heel deze aion, die eeuwige tijden. Nou, dat is voor ja, die volkeren was het verzwegen en was het dus een geheimenis, was het verborgen. Maar het werd nu bekendgemaakt. En er werd dus een werk gewerkt in die dagen door God, waarvan de profeten al zeiden van, ja, Israël, als je niet tot geloof komt, dan gaat God een werk werken in jullie dagen. Dat als iemand je het zou verhalen, je zou het niet geloven. Zo wonderbaarlijk. Nou, je zou kunnen zeggen dat Gods ingreep om Israël te prikkelen mislukte, maar we hebben de afgelopen keer gezien dat dat een verkeerde conclusie is, want verkijk je het vanuit Gods kant, dan formeert hij daar een gemeente van rechtvaardigen. Wel duidelijk een hele gemeente die apart staat, een aparte groep die wij niet zijn, want daarna, want zij behoren eigenlijk, zij zitten vast aan het verbond met Abraham, maar wij zijn geen kinderen van Abraham, geen zaad van Abraham, dat waren zij. Maar goed, daar hebben we afgelopen keer uit voren bij stilgestaan. Maar wat was nou het geheimenis dus? Wat was nou de kern van Paulus' prediking, mijn evangelie? Hoe kan God nou opeens zomaar naar de heiden gaan, waar hij vanuit, ja, vanaf de spraakverwarring met Babel geen gemeenschap mee had, hoe kan God nou opeens met die heiden ja, wel gemeenschap krijgen? Hoe kan dat nou? Dat is het antwoord geeft ons de Romeinenbrief. Romeinen 3, vers 21. En dat is dat evangelie, mijn evangelie, waar Paulus in zegt, vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof, niet in, maar van Jezus Christus, voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Het is voor allen. Voor Jood en Griek. Er is geen onderscheid. Er is een weg gekomen buiten de wet om. Gerechtigheid Gods is openbaar geworden. En van wie is die gerechtigheid Gods? Die is van Christus. En wel gerechtigheid Gods door het geloof van Christus Jezus. Zo is die gerechtigheid Gods openbaar geworden. En dat is voor allen die geloven. En dan krijg je die prediking van het is uit geloof tot geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is dan Romeinen 1. Waar de inleiding eigenlijk loopt van Romeinen 1 vers 1 tot en met Romeinen 1 vers 17. En in de inleiding zei ik net al, wat ga je dan doen? Dan mond je uit in de kern van je boodschap. Nou, die kern van de boodschap is, die zou je eigenlijk boven de Romeinenbrief kunnen schrijven. Dat is vers 17. Laten we vers 16 er maar bij lezen. Want ik schaam mij het evangelie niet. Wat voor evangelie is dat? Dat is zijn evangelie. Mijn evangelie. Want ik schaam mij het evangelie niet. Waarom schaamt hij het niet? Want het is een kracht Gods tot behoud. Voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods, daar hebben we die gerechtigheid van Romeinen 3 vers 21 en 22. Dat is die gerechtigheid Gods die openbaar geworden is door het geloof van Jezus Christus. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Uit Christus geloof tot het geloof van de mens, ook tot ons geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het evangelie van Paulus, wat hij verkondigde in de handelingen, in een notendop. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat kan je schrijven boven de Romeinenbrief, dat kan je schrijven boven de Galatenbrief, en dat kan je schrijven boven de Hebreeënbrief. Dat is eigenlijk zijn verkondiging, zijn boodschap. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Goed, maar we gaan nu vandaag geen inleiding meer houden. Dat was de afgelopen keer allemaal. Ik heb maar even gezegd om het weer even bij u allemaal wakker te maken en naar boven te halen, want zulke dingen zakken toch allemaal weg. We gaan nu gewoon beginnen met Romeinen 1 en we gaan vers voor vers er doorheen. En vandaag willen we proberen Romeinen 1 vers 1 tot en met Romeinen 1 vers 17 te behandelen met elkaar. En dat stond al een heel stuk. We gaan beginnen vanmorgen te lezen en te behandelen de eerste 7 versen. Laten we het eerst maar eens lezen. Romeinen 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David, naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Heere, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam, onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus, naar aan alle geliefden Gods, geroepen heilig die te Rome zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Weet u, dit is notabene bijna één zin. En als je dat zo leest, dan denk je, wat een info krijg je naar je toe, hè? Gigantisch. Hoe is iemand onder de geest van God in staat eigenlijk om in één zin zoveel te zeggen? Ja. Nou, daarom moet je er heel rustig doorheen wandelen. Anders, ja, dan begrijp je het niet helemaal. Ja, in vers 1 en 2 krijgen we eigenlijk in vers 1 drie titels van Paulus. Paulus is in de eerste plaats, staat er, een dienstknecht van Christus, Jezus. In de tweede plaats is hij een geroepen apostel. En in de derde plaats is hij afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God. Drie dingen dus. Het eerste is, Paulus noemt zichzelf een dienstknecht van Christus, Jezus. Ja, vanaf het moment dat Paulus uitverkoren was om de naam van de Heer Jezus ook te verkondigen aan de heidenen, was zijn leven een strijd. Zodra die zijn boodschap, mijn evangelie, wat een toch een apart evangelie was, mocht gaan verkondigen, ja, vanaf dat moment was zijn leven een strijd. Een strijd zowel voor zijn boodschap als ook voor zijn autoriteit als apostel. Een geroepen apostel. Ja, zo is het voor ons ook in ons leven. Zodra wij die boodschap die Paulus mag bekendmaken als mijn evangelie, mag gaan, als we dat mogen gaan verstaan. En het evangelie van Paulus valt eigenlijk in twee delen uiteen, want het is een boodschap van de rechtvaardigen uit het geloof leven, die hij met nadruk aan de heidenen bekendmaakt in de handelingen. En het wordt nog meer bekendgemaakt, mijn evangelie, want je krijgt nog een tweede deel wat er aan vastgeknoopt wordt, na de handelingen, waarin hij niet zozeer meer daarover spreekt, maar nog met een veel verdergaande boodschap komt. Nou, als je die apostel Paulus, die gezondene van de Heere, die als apostel dat bekend mag maken, als je die boodschap van de verborgenheid, die ook voor ons dan geldt, mag gaan verstaan, en dat ga je prediken net als hem, dan wordt je leven vanaf dat moment een strijd. Ja, die strijd om de apostel Paulus, die kwam tot een hoogtepunt in de 2e Korinthebrief. Dat gaan we niet lezen, maar dat moet u thuis maar eens doen. 2 Korinthe 11, dat hoofdstuk, en zelfs nog een gedeelte een beetje ervoor en daarna, heel dat hoofdstuk 11, daar komt dat tot een hoogtepunt, omdat in de gemeente van Korinthe de meerderheid gewoon hem niet erkent dat hij een dienstknecht is van Christus Jezus, dat hij een geroepen apostel is, en zijn apostelschap, ja, die wordt eigenlijk geminacht. Daar wordt eigenlijk laatdunkend over gedaan. Men trekt dat in twijfel. Maar dat was eigenlijk vanaf het allereerste begin, was dat eigenlijk al het geval. Als je gaat naar de allereerste brief die Paulus heeft geschreven, en dat is de Galatenbrief, dan opent hij de Galatenbrief wel heel bijzonder. Want als je gaat kijken naar Galaten 1, Galaten hoofdstuk 1, dan valt hij eigenlijk gelijk met de deur in huis. Het is jammer eigenlijk dat ze in het samenstel van de Bijbel, dat ze Galaten niet vooraan hebben gezet van de brieven van Paulus, van chronologisch, was dat de eerste brief die hij schreef. Maar hij zegt gelijk in Galaten 1 vers 1, Paulus een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. Hij onderstreept gelijk wie die is, Paulus een apostel. Niet vanwege mensen, nog door een mens. Hij is niet door mensen beroepen. Mensen zijn niet, joh, wil jij eens apostel worden? Wel, nee. Hij is ook niet door een organisatie gezonden of zo. Of wordt hij daardoor uitbetaald, of weet ik wat, helemaal niet. Niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door wie? Door Jezus Christus en God de Vader. Die heeft hem daarvoor geroepen. Hij is een apostel. Maar komt er nu, ook al bij het allereerste begin, hij moet direct dat onderstrepen. En je kan ook lezen, als je heel Galaten 1 en Galaten 2 gaat lezen, is het één groot bewijs van ik ben waarachtig een apostel. Ik ben echt door de Heer Jezus Christus geroepen. Ik ben een geroepen apostel. Maar hij is niet alleen een apostel, hij is ook een dienstknecht, staat er. Een dienstknecht van Christus Jezus. Een dienstknecht, wat is dat in het Grieks? Dat is doulos. Eigenlijk staat er het woord slaaf. Hij is een slaaf van Christus Jezus. Een gebonden slaaf staat er eigenlijk, van Christus Jezus. En dat hij een dienstknecht, een slaaf was van Christus Jezus, dat lag heel na aan Paulus' hart. En daar kunnen we wel iets van leren, want aan de ene kant is hij een apostel, een gezondene in het Grieks, en heeft hij ook alle autoriteit om op te treden. Maar aan de andere kant is het een slaaf. Paulus wist zelf in zijn leven dat hem heel veel vergeven was. En als je ook Paulus volgt hoe hij over zijn eigen leven dacht en hoe hij daarop terugkeek, ja, dan zag hij ook dat hij de minste was van allen die tot geloof kwamen. Waarom? Omdat hij een vervolger was geweest van de gemeente. Omdat hij erbij gestaan had toen Stefanus werd gestenigd. Eigenlijk ook min of meer in zijn opdracht. Hij wist dat hem heel veel vergeven was geworden. Hij wist dat hem heel veel genade geschonken was. Dat Christus hem toch op de weg naar Damascus hem opzocht. En hem eigenlijk tot staan bracht. De Heere greep echt in zijn leven in. En ook als we naar ons eigen leven kijken, dan weten we het eigenlijk wel, dat ons heel veel genade is geschonken. Ook God heeft in ons leven ingegrepen. Als God in uw en mijn leven ons zomaar in deze wereld had laten gaan, nou, broerzusters, dan zou niet zoveel van ons terechtgekomen zijn. Laten we nou eerlijk zijn. God greep in ons leven. Ook in Paulus. En hij wist dat hij was gekocht en betaald, en dat hij niet meer van zichzelf was. Hij was het eigendom geworden van Christus. Hij kende ook in zijn leven, hij was een gebonden slaaf. En zoals vaak in het leven van heel veel gelovigen in de Bijbel geschiet, Paulus die ondergaat een naamswijziging. Want hoe heette hij? Hij heette Saulus. Saulus van Tarsus. Maar Saulus werd een Paulus. En Saulus betekent eigenlijk groot. En Paulus, één letter verander je. En opeens betekent het de kleine. De kleine Paulus. Opeens de iemand die groot wordt, wordt klein. En echt om een dienstknecht van Christus te zijn, moet je klein worden. Als je een grote boodschap wil verkondigen. Als apostel, dat is eigenlijk het vreemde altijd in deze zaken. Heel veel genade wordt je geschonken. En je mag een geweldige boodschap bekendmaken van Gods wegen. En er komt strijd over. En je mag het met autoriteit brengen, maar aan de andere kant met Gods autoriteit, want dit is zijn boodschap, niet jouw boodschap. Maar aan de andere kant moet je er ook klein voor worden. Je moet ook een slaaf worden. Dat moet je ook erkennen. En dat kunnen we van Paulus leren. Heel zijn getuigenis was dat hij klein werd. En deze man werd klein. Als je leest wat hij zegt over dat klein worden, toen hij op die weg naar Damascus door de Heer tot een halt werd geroepen. En hij heeft daar 3 keer is daar over verhaald, namelijk in de handelingen. Hij spreekt er onder andere over in Handelingen 22, als hij zijn toespraak houdt in Jeruzalem, ten opzichte van de scharen, als hij na 3 zendingsreizen in Jeruzalem dan terugkomt, dan komt dat daar tot een hoogtepunt van zijn dienst en dan verwerpt, de Jeruzalemmers die verwerpen hem en zijn boodschap, maar in zijn toespraak, Handelingen 22, dan gaat hij in vers 6 vertellen. Maar het gebeurde mij toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was, dat plotseling omstreeks de middag uit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en ik hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En ik antwoordde: Wie zijt gij, Heere? En hij zei tot mij: Ik ben Jezus de Nazareer, die gij vervolgt. En zij die met mij waren, zagen wel het licht, maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorden ze niet. En ik zeide: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tot mij: Sta op, reis naar Damascus, en daar zal u gezegd worden al hetgeen u opgelegd is om te doen. Wat was het eerste wat Paulus ging zeggen? Heere, wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doen zal? En dat is de houding van een dienstknecht. Dat is een houding van een doulos, van een slaaf. Die bereid is te luisteren naar zijn heren. Heren, noemt hij hem. Wat moet ik doen? En als we dat beseffen, dat ook in feite voor ons geldt, ook in onze dagen. Dan zijn wij een bruikbaar instrument voor de heren. We moeten het beseffen, onze Heer en Heiland is zelf een dienstknecht geworden. En wij staan hier boven onze Heer. Onze Heiland heeft alle heerlijkheid afgelegd. Hij werd mens. Ja, hij werd een dienstknecht. En wij staan hier boven onze Heer. Ook wij zijn een dienstknecht. Een dienstknecht van onze opgestane Heer. Die, zoals in Romeinen 1 staat, met kracht is opgestaan. Die daar zit aan Gods rechterhand. En het is een eer. Een eer om hem te dienen. En Paulus, die vond het ook geen grotere eer om de Heer Jezus Christus te mogen dienen, ondanks alle strijd. Hij was een gebonden slaaf, een gebonden dienstknecht van de Heer. Ja. En zodra hij de Heer gaat dienen, dan krijg je een last. De Heer zei het ook, hè? Sta op, reis naar Damascus en daar zal gezegd worden al hetgeen u opgelegd is om te doen. Hij werd iets opgelegd. Hij werd gebonden door de geest. En ook wij, broeders en zusters, als wij de Heer leren kennen en wij gaan zeggen als het dienst naar Heer, wat moeten we doen? Dan maakt de Heer ons zijn boodschap bekend als hij ons wil gebruiken als een instrument. Als hij ons roept. Als we roepen. En dan legt hij je ook een last op je schouders. Het woord legt hij op je schouders. Dan mag je het doorgeven. En dan kom je ook in diezelfde strijd die we bij Paulus zien. Die strijd op het evangelie. Nee. Maar dan mag je mee gebonden zijn. En aan de ene kant is dat een last. Maar aan de andere kant is het ook een lust. Het is een last om het te mogen dragen. En aan de andere kant heb je daar ook, want we zijn maar zwakke mensen, heb je daar soms ook de strijd van en de tranen van. Maar aan de andere kant is het ook een lust om het te mogen verkondigen. En prikkel dat woordje ook. Brand het als waar in je hart. Om dat uit te dragen. Om daar anderen van te vertellen. Paulus is dus ook niet alleen een dienstknecht, een doulos van Christus Jezus, hij is ook een geroepen apostel. Ja, dat woord geroepen, een geroepen apostel, wat is dat eigenlijk, wat betekent dat geroepen? Nou, ik zou ook wel eens willen verwijzen naar Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeën 5. waar dat in een bijzondere zin wordt gebruikt. Hebreeën hoofdstuk 5, waar het gezegd wordt ten aanzien van Aaron. Hebreeën 5 vers 4. Waar staat: en niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aaron. En dat gaat over het hoge priesterschap. Hier. Niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God. En zo is het ook, ja. Zo is ook met Paulus zo. Hij matigt dat zichzelf niet aan. Als wij dienstknechten van de Heer zijn, en elke dienst van de Heer, als het goed is, is die geroepen. Ik ben wel eens bang dat er heel wat mensen tegenwoordig theologie gaan studeren als een soort studierichting op een universiteit. Maar dan ben je nog niet geroepen. Je moet echt geroepen worden om dat te doen. Het moet je echt op je schouders worden gelegd. Zoals Paulus het op zijn schouders werd gelegd. En als het goed is, matigt niemand dat zich aan. Maar je wordt er toe geroepen. Je kan dat ook niet weerstaan. Alle oud-testamentische profeten zijn geroepen. Die hebben allemaal min of meer dat ook in hun leven. Af en toe zie je dat heel duidelijk, dat ze eigenlijk daar eigenlijk amper bereid toe waren. Laat ik het dan maar zo zeggen. Dat ze het eigenlijk helemaal niet zo wilden. Dat ze zichzelf daarvoor geringschatten. Maar God roept je. En als je Gods roepstem verstaat en je wordt gebonden met zijn woord als waar als een last op je schouders, dan gaat het vanzelf werken. En wij zijn geroepenen. Geroepenen des Heeren. En ook al zijn we dan wel geen apostel, een gezondene van de Heeren, we mogen dat wel uitdragen. Maar Paulus was dus niet, hij had zich dat zelf niet aangematigd. Hè? Zo was het niet. He, zo beschuldigden mensen wel. Die zeiden, hij is helemaal geen apostel. Hij matigt zich dat zelf aan. Maar dat was niet zo. Hij had zichzelf niet aangewezen. Hij had zichzelf niet benoemd. Hij was niet benoemd door mensen. He. Paulus een apostel. Niet vanwege mensen of door mensen. Maar door Jezus Christus en God de Vader. Galaten 1 vers 1. Zo ook in 1 Korinthe 9. Waar dat ook speelt. 1 Korinthe 9. Waar hij zich ook weer moet gaan verdedigen. 1 Korinthe 9 vers 1. Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus onze Heere gezien? Zijt gij niet mijn werk in de Heere? Indien ik voor anderen geen apostel ben, voor u toch zeker wel. Want het zegel op mijn apostelschap zijt gij in de Heere. En dit is mijn verdediging tegen hen die zich een oordeel over mij aanmatigen. Ja, heel veel die hadden een oordeel over hem. Hij is helemaal geen gezondene van de Heer. Hij is helemaal geen apostel. Er zijn er maar 12. Dan moet je gaan naar Jeruzalem. Naar de 12 apostelen der besnijdenis. Paulus is helemaal niet iemand die van Gods wegen zomaar een boodschap bekend mag maken. En continu, heel zijn leven lang, was daar strijd over. Bestreed men hem dat? Had men een ander oordeel over hem? Zo ook nog in de eerste Timotheusbrief, 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. Vers 7. 1 Timotheus 2 vers 7. Waar staat, en ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. En dan gaat hij nog eens dat onderstrepen, hè, want dat doet hij echt. Hij zegt dan, ik spreek waarheid en geen leugen als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Ja. Hij was daartoe aangesteld, door Christus zelf, door God de Vader, als verkondiger en een apostel, als leermeester der heidenen. En waarom zegt hij dan, ik spreek waarheid en geen leugen? Nou, omdat er mensen waren die zeggen, hij liegt. Dat is niet waar. Daarom zegt hij dat. Het is triest eigenlijk dat hij dat moet zeggen. Dat hij dat moet onderstrepen. Nee. Maar wij krijgen hetzelfde hoor. Als wij Paulus' boodschap gaan verkondigen, wij geven dat door aan anderen en zeggen anderen dat is een leugen. Dat is niet waar, dat is een dwaalleer. Je komt altijd in die strijd. Maar wees dan gerust, Paulus was al in die strijd. En het woord apostel, dat komt van het Griekse woord apostello. Gezonden van. En als je ook keek hoe hij geroepen werd in Handelingen 22, waar we net al lazen in die toespraak die hij hield van, die hij in Jeruzalem hield en waar hij dus op zijn roeping op de weg naar Damascus, hoe hij daar dan over verhaalt, dan zegt hij in vers 21 van Handelingen 22, vers 21, wat wordt hem dan gezegd door de Heere, als de Heere hem later in de tempel aan hem verschijnt, en hij zeide tot mij, vers 21, en hij zeide tot mij, ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen, naar de volken. Ja, tot zover mocht hij spreken, want als hij dan tegen de Jeruzalemmers daar op dat plein verzameld deze hele toespraak houdt. En hij vertelt eerst over wat hem overkomen is op de weg naar Damascus en hoe hij later in Jeruzalem, hoe de Heer aan hem verschijnt en dat hij de opdracht van de Heer krijgt, dat hij een apostello wordt hier gebruikt, dat hij een apostel, dat hij een gezondene wordt. Ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen. En dat komt openbaar, dat hij naar de heidenen wordt gezonden. Nou, als de Joden dat horen, vers 22, zij hoorden hem aan tot dit woord toe. Maar toen verhieven zij hun stem en riepen, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Daar is de strijd gelijk. Hij zegt, ik ben een gezondene van de Heer en de opdracht is om naar de heidenen te gaan. Nou, geen Jood wil daar aan. En ze verwerpen hem. In Handelingen 26 lees je ook een verslag eigenlijk van de weg naar Damascus. Want heeft hij een toespraak die hij houdt aan Agrippa. Dan vertelt hij aan Agrippa alles wat hem overkomen was op de weg naar Damascus. Ook interessant om dat te lezen naast Handelingen 9. Zijn dus drie keer wordt ons deze geschiedenis in de Handelingen verhaald. Maar dan lees je in vers 13, of vers 12 maar. En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht en opdracht der overpriesters, zag ik, o koning, midden op de dag onderweg een licht, schitterender dan de glans der zon, van de hemel mij en hen die met mij reizen omstralen. En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij mij gezien hebt en dat ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit het volk en de heidenen, waarheen ik u zend. Apostello. Om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht, en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeven zonde en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in mij. Je ziet, God grijpt in, maar Saulus van Tarsus wordt dan Paulus en hij wordt gezonden specifiek naar de heidenen om een volkje voor zijn naam te vergaderen. Om Israël op die manier tot jaloersheid te prikkelen, te verwekken. Apostel, een gezondene. In die zin is ook Christus zelf ook een apostel geweest. Ik ga niet opvloeken vanwege de tijd. Maar Hebreeën 3 vers 1, daar wordt Christus ook genoemd de apostel. Christus was ook een gezondene van de Vader. En hoe heb je het met een apostel? Wees daarvan overtuigd. Wat is een apostel? Nou, een apostel wordt maar gezonden, hij is maar een boodschapper. Maar hij komt met alle autoriteit van degene die hem zendt. Christus heeft ook gezonden. Als je kijkt in Matteüs 8, vers 9. Matteüs 8 vers 9. Dan heb je daar het gesprek van Christus met die hoofdman. Die Romein die daar in Capernaum is. En wat zegt die Romein over zichzelf? En hij vergelijkt zichzelf eigenlijk met de Heer Jezus. Hij zegt, want ik ben zelf een ondergeschikte. Hij is zelf ook ondergeschikt weer, want hij heeft weer een andere generaal of zo boven zich staan. Hè? Want ik ben zelf, zegt hij, een ondergeschikte met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een, ga heen, en hij gaat heen. En tot de ander, kom, en hij komt. En tot mijn slaaf, de doulos, doe dit en hij doet het. En toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen die hem volgden, voorwaar ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Want deze hoofdman begreep dat Christus de Heere was, dat hij wel van de Heere gezonden was, omdat hij met alle autoriteit kwam. En net zo goed hij ook een gezondene was, deze hoofdman, en ook soldaten onder zich had, dienstknechten onder zich had, waarbij hij kon zeggen, ga heen, apostello, en hij gaat heen, en kom, en hij komt, en doe dit, en hij doet het. Zo kon de Heer Jezus ook gebieden, want hij was de Heere. En dat zag Israël niet, dat erkende Israël niet. Maar deze hoofdman te Capernaum wel, deze Romein. Maar zo is het. Ook als de Heer Jezus in Lucas 10 de 70 uitzendt, dan zegt hij, zij worden dus gezonden, apostello, en zijn in feite apostelen dan, ze treden dan op met alle autoriteit van degene die hen zendt. Dan zegt hij in Lucas 10 vers 16, de uitzending van de 70. Hij zegt in vers 16, wie naar u hoort, hoort naar mij. En wie u verwerpt, verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt hen die mij gezonden heeft. Apostello. Dus hij zendt die 70 weg. Dan zie je diezelfde situatie. Hij is zelf een gezondene van de Vader. Maar hij zendt op zijn beurt, zendt hij 70 uit. En hij zegt, wie naar u hoort, hoort naar mij. Maar wie u verwerpt, verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt hem die mij gezonden heeft. Zo is het. Dus laten we ons realiseren. De Heer roept ons. De Heer zendt ons ook. We zijn een dienstknecht van de Heer. We mogen hem dienen. En dat is een eer. En er is gelijk strijd. Maar besef wel. Dat als je de boodschap verkondigt van de Heer. En ze luisteren, dan luisteren ze eigenlijk niet naar jou, maar dan luisteren ze eigenlijk naar de Heer. En als ze die boodschap verwerpen, dan verwerpen ze niet jou, ze verwerpen eigenlijk de Heer. En die de Heer verwerpt, die verwerpt uiteindelijk degene die de Heer Jezus zond, namelijk God de Vader. Dat is dus allemaal besloten, achter die titel, geroepen apostel. Een dienstknecht van Christus Jezus. En een geroepen apostel. Zo mogen wij onszelf ook zien. We zijn als ware ambassadeurs. Hè, van Christus Jezus. Die het woord alleen maar doorgeven. We zijn als ware Gods vertegenwoordigers op aarde. We geven het door. En we mogen net als Paulus een instrument zijn in Gods hand. En zo hem dienen. Verder zegt hij in de derde plaats. Niet alleen dat hij een dienstknecht is van Christus Jezus. En een groep apostel, hij zegt ook, ik ben afgezonderd, vers 1, Romeinen 1, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Ja, die afzondering, tot verkondiging van het evangelie van God, die afzondering, die vond op plaats met zijn geboorte. Als je naar Galaten 1 gaat, dan lees je over die afzondering bij zijn geboorte, Galaten 1 vers 15. Dat is wel bijzonder. Galaten 1 vers 15. Zegt hij. Maar toen het hem die mij van de schoot mijner moeder. Dus al in de moederschoot. Die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd. en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Ja. Hij was afgezonderd van de moederschoot af. Er zat een doel achter die geboorte van deze Saulus. Hij zegt ze ook, ik ben een ontijdig geboren. Waarom? Omdat hij de Heere zag op de weg naar Damascus en ontmoette. Dat is geen normale bekering. Maar goed, hij zegt, ik ben een ontijdig geboren. Maar God had een speciaal doel met hem. Hij werd afgezonderd, al van zijn geboorte. Die afzondering in zijn leven, die wordt herhaald nadat hij op die weg naar Damascus de Heer heeft gezien en die opdracht van de Heer heeft ontvangen. Hij reisde ook niet naar Jeruzalem, zegt hij, naar diegenen die al voor hem apostel waren. Hij werd ook niet, als het ware, met een last gebonden, zoals de apostel der besnijdenis, die 12, met een last waren gebonden. Die hadden een last te dragen en een last te verkondigen richting die 12 stammen van Israël. Hij kreeg een andere last, hij kreeg een last speciaal, werd hij een apostel om gezonden te worden, zegt hij, hè? Onder de heidenen, om de heidenen te gaan verkondigen. Nou, het wordt herhaald, want hij keert later terug naar Tarsus, nadat hij in de woestijn van Arabië is geweest, en naar in Damascus is teruggereisd, en ook nog in Jeruzalem is geweest een keer, gaat hij terug naar Tarsus. En in Tarsus wordt hij door Barnabas opgezocht en meegenomen naar Antiochië. En als hij dan in die gemeente van Antiochië is, dan komt die afzondering voort. Die komt weer voor. En dat lees je in Handelingen 13. En het is bijzonder dat in Romeinen 1 gesproken wordt over die afzondering. Wordt gesproken dat hij afgezonderd is tot verkondiging eigenlijk van dat evangelie van God. Gaat over de prediking, over zijn prediking. En ook gaat in Romeinen 1 aan wie hij gezonden wordt, dat hij mag verkondigen onder al de heidenen, onder al de volkeren. Nou, dat komt terug in Handelingen 13. Je leest over die afzondering gelijk in Handelingen 13 vers 2. In Antiochië. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Paulus af voor het werk. Dan heb je dat, Romeinen 1 vers 1, hè? Afgezonderd tot. En hier gaan we daadwerkelijk beginnen. Zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en legden hun handen op en lieten hen gaan. Deze dan door de Heilige Geest uitgezonden apostel, trokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. Ja, Handelingen 13 is toch een heel bijzonder hoofdstuk. Want als je dan ziet hoe Paulus gelijk hier wordt afgezonden en wordt gezonden, en in Antiochië en Pisidië komt, en in Perge komt, enzovoort, en hij gaat al die plaatsen daaraan, aandoen, dan wordt verhaald de eerste toespraak die Paulus hield. En die staat hier in Handelingen 13. Wij kennen allemaal de openingstoespraak van Petrus. Waar staat die? De eerste toespraak van Petrus die je in de Bijbel vindt, waar staat die? Handelingen 2, op de Pinksterdag. Heel veel mensen weten niet de eerste toespraak van Paulus. Nou, die staat er ook in de Bijbel. Dat is Handelingen 13. De eerste toespraak die Paulus geeft. En wil je nou precies weten wat is nou de verkondiging van Petrus? Wat is nou het doel van zijn dienst? Nou, dan moet je Handelingen 2 lezen. Zijn openingstoespraak, want daar vat hij alles samen. En wil je nou lezen van de apostel Paulus, wat is nou je dienst in de Handelingen? Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat kom je nou eigenlijk doen? Wat is je boodschap? Nou, dan moet je zijn openingstoespraak lezen in Handelingen 13. Nou, wat is de kern van zijn boodschap? Nou, hij naderde de kern, net zo goed hij de kern naderde in Jeruzalem, na zijn derde zendingsreis, toen hij teruggekeerd was daar, in Handelingen 22, wat we gelezen hebben, en hij daar begint zijn boodschap nog eens toelicht aan de Jeruzalemmers en komt tot de kern van zijn boodschap, wat doen de mensen in Jeruzalem dan? Wat doen de Joden in Jeruzalem? Nou, die zeggen weg met hem. Hij mag ineens op de aarde leven. Hè? En ze willen niks meer van hem horen. Nou, dat schiet hier in Handelingen 13 hetzelfde, want als hij dan tot de kern van zijn boodschap komt, dan gaan we dan lezen in vers 38. Dan zegt hij, vers 38, zo zij u dan bekend, mannenbroeders. Die mannen die voor hem staan zijn zijn broeders, zijn Joden, moedervolk. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door hem uw vergeving van zonde verkondigd wordt. Ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kunt worden door de wet van Mozes. Ja, die heidenen in die plaatsen hielden niet de wet van Mozes, dat deden de Joden. Maar hij wordt verkondigd en dan komt hij tot de kern van zijn boodschap. Hè, waarvan gij niet gerechtvaardigd kunt worden door de wet van Mozes. Was de kern van zijn verkondiging in de handeling ook alweer, Romeinen. De rechtvaardige zal uit geloof leven, toch? De rechtvaardig maken in het geloof. Hij komt tot de kern van zijn boodschap. Aan de Joden. Waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door hem. Ziet dan toe dat u niet overkomt wat in de profeten gezegd is. Ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk dat gij voorzeker niet zult geloven. Als iemand het u verhaalt. De rechtvaardigmaking des geloofs. Voor een ieder is het die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Ieder die gelooft, gerechtvaardigd door hem. En hij geeft meteen de waarschuwing aan de Joden erachteraan. En wat is de reactie? Nou, precies een horas later in Jeruzalem. Vers 42. En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende Sabbat weder deze woorden te spreken. En na uitgaan van de synagoge volgden vele van de Joden en de vereerders van God, die Jodengenoten waren, Paulus en Barnabas, die dan tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods. En de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen. Doch toen de Joden de schare zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd wordt. Enzovoort, enzovoort. En je ziet dat Paulus moet vluchten, uiteindelijk. En dat hij zijn prediking niet mag voortzetten. En dat hij wordt verworpen. Ja. Hij is afgezonderd, hè? Zie je, tot de prediking van het evangelie van God. En met nadruk afgezonderd om die aparte boodschap die hij in Romeinen 16 noemt, mijn evangelie, om die te verkondigen onder al de heidenen. Ja, het is dus om een volkje voor zijn naam te vergaderen. Om Israël te prikkelen tot jaloersheid. En dat kan God dus doen. Om buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar te doen worden. Dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Dat evangelie van de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat evangelie van God, dat heeft volgens Romeinen 1 3 kenmerken. En dat is goed om daarbij stil te staan. Want lees je Romeinen 1 vers 1 tot en met vers 4. Dan staat er. Afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. En wat is dat voor een evangelie? Dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Aangaande zijn zoon. Gesproken uit het geslacht van David. Naar het vlees en naar de geest der heiligheid. Door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods zoon de zijn in kracht. Jezus Christus onze Heere. Ja, welke kenmerken heeft het evangelie? Nou, in de eerste plaats is het een evangelie van God. Het is van God. En dat is eigenlijk een test voor elk evangelie wat verkondigd wordt, ook voor het evangelie wat verkondigd zou moeten worden in onze dagen. Het moet een evangelie zijn in de eerste plaats van God. In de tweede plaats moet het zijn volgens zijn woord. Want er staat achter dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Het moet conform het woord zijn. En in de derde plaats is het aangaande zijn zoon. Naar het vlees en naar de geest. En dan wordt hij genoemd Jezus Christus onze Heer. Het is aangaande zijn zoon. Dat zijn drie onafscheidelijke kenmerken, eigenschappen van het evangelie. En daar moet elke boodschap aan voldoen. We kunnen nooit rechtvaardigen, broeders en zusters, als we denken, goh, onze kerkdienst, die wordt toch steeds leger en leger. Er komen steeds minder mensen. Wat zullen we doen? Nou, we zullen de boodschap wat aantrekkelijker gaan maken. We zullen er wat aan toevoegen. Of, nou ja, er zitten af en toe van die nare scherpe kantjes aan. Daar krijg je alleen maar strijd van. Weet je wat? We laten maar wat weg. Nee. Dat geeft nooit je als het ware je de gelegenheid om zomaar wat van het evangelie af te doen of er wat aan bij te doen. Hè? Maar dat wordt wel gedaan. Maar laten we wel wezen, geen andere boodschap eigenlijk heeft het recht de naam het evangelie te dragen. Alleen het evangelie waarvan God de auteur is. Niet waarvan de mens de auteur is. En geen andere boodschap mag deze titel evangelie dragen die rust op de belofte van de schrift. En geen andere boodschap is het evangelie dan de boodschap die van God komt en zijn vervulling vindt in de persoon van Jezus Christus onze Heer, aangaande zijn Zoon. En helaas tegenwoordig hebben we heel veel andere evangelies. We hebben vaak een evangelie wat we tegenwoordig noemen het welvaartsevangelie, dat we gaan zeggen, nou, als we nou gaan verkondigen dat als je de Heer Jezus Christus aanvaardt, dat het dan eigenlijk veel beter in je leven zal gaan. En dat je een geweldige carrière zal krijgen. En dat het met je bankrekening ook goed zal gaan. Dat je succes zal hebben in het leven. En in deze wereld. Ja, dan komen de mensen daar wel op af. Nou, in Amerika hebben ze dat gepredikt. En inderdaad hoor, dan komen heel veel mensen daarvan af. Maar dat is niet een evangelie van God. En het is niet het evangelie aangaande zijn zoon. En het is niet volgens de schriften, de heilige schriften, deze verkondiging. Dan doe je heel wat van het evangelie af. En je voegt er heel wat aan toe. Tegenwoordig is heel populair. Ik noem het maar het gebedsgenezingsevangelie. Goh, ik wil een kerk hebben met 10.000 man. Nou, dan moet ik dat gaan prediken. Dan zit het hier vol zaterdag. Dan predik ik niet meer over de verborgenheid. Dan gaan we hier genezen met z'n allen. Of proberen te genezen. En zit hier vol met zieken enzovoort. Dan krijg je volle kerk en een dikke bankrekening. Ja, maar is dat dan het evangelie van God? Nee, het is niet het evangelie van God. Ben je dan volgens de schriften aan het verkondigen? Nee, niet volgens de schriften. Predik je dan zijn zoon? Nee, dan predik je niet zijn zoon. En er worden heel veel mensen, waarvan je het niet weet, uiteindelijk teleurgesteld in die zoon. Omdat ze dingen van hem verwachten die hij in deze tijd niet geeft. Je kan evangelie gaan prediken dat ik maar noem het charismatisch evangelie. Ook heel bekend, hè? Het charismatisch evangelie. Het evangelie van de gaven en de geestesgaven. Van tongentaal en profetie en visioenen en noem maar op. En als je dat nog niet zo goed kan, nou dan huur je toch een videoband. Toch? Als je nog niet goed in tong kan spreken, ga je toch een cursus volgen? Jongen, jongen, niet te geloven. Dat men soort dingen durft te verkondigen. Zo van, nou ga maar profeteren, ga het maar eens proberen joh. En misschien is 10% maar in je leven goed, later 20, misschien kom je al tot 50%. Maar ben je dan bezig volgens de schriften? Nee, volgens de schriften. Als de Bijbel er tegenaan houdt, zegt de Bijbel, jij bent geen profeet. Jij bent, als je zo bezig bent, een valse profeet. Dat krijg je allemaal als men dingen probeert te imiteren. En in deze dagen proberen actueel te maken, wel dit soort gaven niet actueel in deze dagen zijn. Je kan zo ook zeggen, nou, weet je wat, Dat mystieke evangelie, dat spreekt mij wel aan. En dat gaan we verkondigen. Nou, inderdaad. Dan krijg je heel veel poespas. Dan krijg je heel wat bijzondere wonderen. He, vooral in de Roomse kringen en in de Rooms-Katholieke kerk en in dat soort kringen. En ook in de Oosterse Oxodoxe kerken, daar is dat heel bekend, dat mystieke evangelie. Dat er tijdens zo'n dienst, bijvoorbeeld iets wonderbaarlijks gebeurt. He, met het offer van de Heer Jezus, met het bloed, met die wijn dat opeens bloed wordt of met dat brood, met die ouwe, wat opeens echt vlees wordt. Of ja, daar vinden allerlei mystieke wonderen plaats. Hè. Mensen krijgen opeens doorboorde handen en voeten. En dat soort dingen allemaal. Nou, en dat soort wonderen vinden allemaal plaats. Verschijningen en zo van engelen en natuurlijk van Maria. Ja, nou, de websites, de Romeinse websites, staan daar vol van. Wat er heel de wereld komt er nu allemaal in dat mystieke evangelie allemaal gebeurt, hoor. Ja. Of je hebt weer andere mensen die zeggen, ja, die houden weer van het moderne evangelie. Die zeggen, ja, je moet alles wat in die Bijbel staat, moet je niet meer zo verkondigen. Je moet dat meer lezen. Je moet een verschil maken tussen de inhoud en wat er omheen zit. Hè. Dat is de verpakking. Hè. Je moet de verpakking gooien weg en je houdt het bij het cadeau. Hè. En het cadeau is natuurlijk een horizontaal evangelie. En dat is En dat kan je niet meer toepassen. Dat is 2000 jaar geleden geschreven. Alles wat er staat kan je toepassen in de tijd van vandaag. Dat past helemaal niet meer, die boodschap. Hè. Dat moet je aanpassen aan de moderne mens. En dan krijg je een modern evangelie. Maar is dat een evangelie van God? Aangaande zijn zoon? Volgens de heilige schriften? Nou, volstrekt niet. En dan zien we ons heen. Nou, zo kan je allerlei evangelisch noemen, het Nieuwe Eetse Evangelie. En, nou ja, noem maar op. Er zijn zoveel verkondigingen. Maar wat moeten wij doen? Net als Paulus. Elke boodschap die je hoort, ook de boodschap die hier verkondigd wordt. Elke boodschap die je hoort moet aan deze drie kenmerken voldoen. En toets het dan aan de schrift. Is het volgens de schrift? Is het evangelie van God? Is het aangaande zijn zoon? Staat zijn zoon? De Heere Jezus Christus, onze Heere, staat die in het middelpunt. Wordt die verkondigd. Ja, Paulus legt daar dus wel de nadruk op, hè? Als hij hier begint met de Romeinenbrief. Waarom doet hij dat? Nou, omdat hij aangevallen werd. Omdat hij zo beschuldigd werd. Hij zegt, mijn evangelie, dat is een evangelie volgens de schriften. Jullie zeggen wel achter mijn rug, hij heeft zelf een evangelie gemaakt. Dat zeiden ze van hem. En ook tegenwoordig hoor je het ook in. Hij heeft zelf iets verzonnen. Dat evangelie van Paulus. En we zeiden, nee hoor, je moet naar Christus luisteren, niet naar Paulus. Terwijl Paulus is een apostel, hij is maar een gezondene. Van wie? Van Christus Jezus en God de Vader. Het is de verkondiging van God. Het is het evangelie van God. Hij noemt het later, Romeinen 16, is vergelijkt mijn evangelie. Omdat het hem specifiek aan hem gegeven is. Dat hij dat mag verkondigen. Als apostel der heidenen. Leermeester der heidenen. Hij is met die boodschap gekomen. Maar het is een boodschap, zegt hij. Wacht even. Gegrond op de schriften. Gegrond, dus voor ons, om ons duidelijk te maken, op het Oude Testament. Hij heeft helemaal geen vernieuwingen geïntroduceerd. Hij heeft helemaal niet een boodschap zelf tot ontwikkeling gebracht en die verkondigd, maar het werd hem wel gezegd. Toen Jeruzalem daar was, wat zeiden ze van hem? Wat zeiden ook de apostelen? Ja, er wordt van je gezegd, Paulus, nu jij hier na drie zendingsreizen teruggekomen bent in Jeruzalem, er wordt van je gezegd dat jij afval van Mozes leert. Ja, wij weten het wel hoor, dat je dat niet leert, maar ons lijkt het beste. Ons lijkt het beste dat je je maar afzondert en als je een Nazareërgelofte aflegt met die drie mensen, dat je dat allemaal betaalt enzovoort. En dat je je zo als ware in de tempel verschijnt om er aan te tonen aan het publiek met een voorbeeld dat dat niet waar is. Maar allerlei leugens werden over hem verkondigd en verteld. Maar zijn boodschap was geënt op het Oude Testament. Want wat was nou de kern van zijn boodschap ook alweer? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Waar komt die tekst vandaan? Heeft hij die tekst zelf verzonnen of zo? Nee, het is een tekst uit Habakkuk. Wie is de eerste die dat gezegd heeft in Gods woord? Nou, dat is Habakkuk. Kan je lezen in Habakkuk 2 vers 4. Daar zie je dat Habakkuk dat zegt. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Goed, Paulus heeft het enigszins aangepast, die tekst. Omdat daar staat, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En Paulus heeft er een bepaalde bedoeling mee. Want het is uit geloof tot geloof. Dat hij zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want die rechtvaardige is iemand. Namelijk, dat is in de eerste plaats Christus. Die is de rechtvaardige. Die leefde uit geloof. En is uit geloof tot geloof. Daarom verandert Paulus die tekst van Habakkuk 2 vers 4. Maar het is wel de kern van zijn boodschap. En is gegrond. Het is volgens de schriften gegrond op Habakkuk 2 vers 4. En als je later Romeinen doorgaat. En je gaat bijvoorbeeld lezen hoe hij aantoont, hè, in de eerste hoofdstukken. Dat allen zijn afgeweken. Dat heel deze wereld verdoemelijk is. Dat alle zondaren zijn. Waar baseert hij dat allemaal op? Nou, dan haalt hij de ene oud-testamentische tekst naar de andere aan. Romeinen staat er vol van. Kom, nu gaat hij terug naar de heilige schriften. Zoals hij hier zegt, in vers 2. Hè, dat hij tevoren zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Hij gaat terug naar de profeet Habakkuk. Hij gaat terug naar heel die heilige schriften. En hij haalt dat allemaal aan. We hebben ook gelezen, hè, Romeinen 3. Zelfs die weg buiten de wet om. Want dan zou je denken, ja, hij komt er wel een hele bijzondere prediking. Hè? Hij zegt, nee, niet via de wet. Nee, buiten de wet om. Want hij zegt in Romeinen 3 vers 21... Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Er is nog een weg ontstaan buiten de weg om behouden te worden. Maar zegt hij er wel bij? Waarvan de wet en de profeten getuigen. En wat bedoelt hij met die uitdrukking? Nou, als je tegenkomt de wet en de profeten, wordt helemaal bedoeld het hele Oude Testament. Het hele Oude Testament getuigt daarvan. En daarom is zijn prediking... is niet iets zelf verzonnen. Hij heeft niet gezegd, ik maak u nu bekend een weg buiten de wet om. Nee, dat stond al in feite in de wet en in de profeten, die getuigden daar al van. Nee. Hij zegt ook steeds, als je dan ingaat over die twee wegen, want dat krijg je dan gelijk, want ja, de Joden willen het via de wet hun zaligheid bereiken. Dan zegt hij, als hij dan over geloof en werken, dat zet hij dan tegenover elkaar, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, in Romeinen 4. Hè? Wat zegt hij dan gelijk in vers 3, Romeinen 4 vers 3? Want wat zegt het schriftwoord? En dan gaat hij weer, hup, naar het Oude Testament. Wat zegt het schriftwoord? Heel zijn prediking, heel het openbaarmaking ook van dat geheimenis van Christus, in zijn verkondiging naar de heidenen, is toch gebaseerd op wat reeds in de Bijbel, in het Oude Testament, is vervat aangaande zijn zoon. Nou, dat kan je continu lezen, herhaaldelijk, in alle hoofdstukken van Romeinen. Als hij over het overblijfsel spreekt onder Israël, gaat hij terug naar het Oude Testament. Als hij spreekt over Israëls blindheid in die handelingentijd, gaat hij terug naar het Oude Testament. Over de soevereiniteit van Gods verkiezing. Hè, over het oordeel. Over de Joodse takken. Over de enting van de heidense takken in de olijfboom. Continu gaat hij maar terug naar teksten in de schriften. Allemaal gebaseerd op het Oude Testament. Ja, het evangelie wat hij dus verkondigde, mijn evangelie, was dus één geheel met het Oude Testament. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Want het is het evangelie van God. Het is aangaande zijn zoon ook. Nooit vergeten, dat is het middelpunt. Aangaande zijn zoon. Als je de grondtekst leest van Romeinen 1 vers 3 en 4. Daar staat aangaande zijn zoon. Gesproken uit het geslacht van David. Naar het vlees. Naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Jezus Christus onze Heere. Ja, als je dat stukje zo leest, En je leest in het Grieks, dan zie je een prachtige structuur rondom de titel van Jezus Christus, onze Heer. Je ziet ook wel een beetje in onze vertaling dat zijn zoon, aangaande zijn zoon, gescheiden is van het eind, Jezus Christus, onze Heer. En dat er iets tussen staat. Want hoe wordt die zoon beschouwd? Die wordt eerst beschouwd naar het vlees. Daarna wordt die zoon beschouwd naar de geest der heiligheid. Naar het vlees is die zoon het zaad van David. En naar de geest der heiligheid is die gebleken Gods zoon te zijn in kracht door zijn opstanding uit de doden. Daarom is zijn zoon niet alleen Jezus, niet alleen Christus, maar is die onze Heer. Laat me eerst stilstaan bij, aangaande zijn zoon gesproten uit het geslacht van David naar het vlees. Eigenlijk staat er niet geslacht, maar staat er in het Grieks het woord zaad. Heel veel vertalingen hebben ook gewoon het woord zaad. Gesproten, voortgekomen uit het zaad van David naar het vlees. Waarom wordt dat zaad van David? Waarom gaat Paulus verwijzen naar David zozeer? Nou, daar komen we nog veel meer tegen. Want David wordt ook gebruikt in de Bijbel in een bijzondere relatie tot de opstanding van Christus. Ze gaan naar Petrus in de toespraak, zijn toespraak, zijn openingstoespraak in Handelingen 2. Handelingen 2. Dan lees je in vers 25 dat hij zegt, Handelingen 2, vers 25. Want David zegt van hem, daar heb je die David, en wat zegt hij dan van Christus? Ik zag de Heere ten alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Dat zei David. En wel van Christus opstanding. En van Christus hemelvaart. En Peter zegt verder in zijn toespraak in vers 29. Broeders, mannen, broeders. Men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David. Dat hij en gestorven en begraven is. En dat zijn graf is bij ons tot op deze dag. Ik denk nog niet dat David dat van zichzelf zei. Dat David is aan Gods rechterhand. Nee, dat zei hij niet van zichzelf. Dat zei hij van hem. Dat zei hij van Christus. Ik zag de Heer ten alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, omdat ik niet wankelen zou. Davids graf is bij ons, tot op deze dag. Hij is en gestorven, en begraven. Daar hij nu een profeet was, David was een profeet, hij profeteerde, en wist dat God hem onder ede gezworen had. Een uit de vrucht zijner lendenen, zaad van David, voortgesproken uit het geslacht van David, zaad van David, op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vleesontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank van uw voeten. Dus David, die heeft dit verkondigd ten aanzien van zijn zaad. Hij profeteerde. Hij zit nu niet aan Gods rechterhand. Hij is niet opgevaren naar de hemelen. Zijn graf is nog bij ons, zegt Peter, tot op deze dag. Maar Hij heeft van de toekomst gesproken. En hij heeft gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, de Messias. Daarom haalt Paulus dit zo aan. Daarom gaat hij naar, hij zegt voortgesproken naar het vlees. Als je dat aard ziet, vanuit het lichaam gezien, is hij voortgesproken uit David. Ook Paulus later in zijn openingstoespraak, Handelingen 13, spreekt meteen over David. Handelingen 13, eigenlijk op identieke wijze. Handelingen 13. Vers 22, maar eerst. 22. In zijn toespraak begint hij onder andere over David te spreken. Vers 22. En nadat deze verworpen had, dat was dan Saul. Nadat Saul onder Israël was verworpen door God. En hij David koos. En nadat hij deze verworpen had, verwekte hij hun, Israël, David als koning. Wie hij ook dit getuigenis gaf. Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. Uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israël de heiland Jezus doen komen. Voortgesproten uit het geslacht van David naar het vlees, Romeinen 1, hier dan identiek aangehaald. En wat zegt hij dan nog meer over David en over Christus? Want eigenlijk is die David degene die in de eerste plaats een man is naar Gods hart. He, die al wat God bevelen zal volbrengen. Het is eigenlijk Christus, de grotere David, die een man is naar Gods hart, waar God al zijn welbehagen in heeft. He, en die alles heeft volbracht. Dan staat er in vers 34. En nadat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zal wederkeren, heeft hij aldus gezegd: ik zal u het heilige van David geven, dat betrouwbaar is. En daarom zegt hij, ook in een andere psalm, gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien, want David is na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet. Petrus zegt, zijn graf is bij ons tot op deze dag. En hij heeft wel ontbinding gezien, maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Je ziet, men haalt David aan. En David die sprak over in feite dat Christus niet ontbonden zou worden in het graf. En dat hij zou opstaan. Daarom is hij naar het vlees. Daarom haalt Paulus het zo in het bijzonder aan. Hij is naar het vlees. Is hij zaad van Abraham. Ja, David komt ook nog in Handelingen 15 voor. In de toespraak. Ook zo bijzonder. Als je het hebt over Paulus' dienst. Bijzondere dienst onder de heidenen. En dat hij een volkje voor zijn naam uit de heidenen moest vergaderen. God ging op bezoek bij de heidenen. Dat staat er in vers 14. Handelingen 15 vers 14. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is. Beter vertaald, hoe God op bezoek geweest is om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: daar zal ik wederkeren en de vervallen hut van David, heb je hem, weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen en ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken en alle heidenen waarover welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Heer David, daar staat ook in een bijzondere relatie tot uw vervallen hut van David. Daarom begint Paulus daar ook over, over David. Want ja, waarom wordt dat volkje geroepen? Nou, om te zorgen dat die vervallen hut van David weder opgericht zal worden. Dat Israël tot jaloersheid zal worden gewekt. Tot geloof zal komen, zich zal bekeren in de Messias. Dat was Paulus' dienst. Ook als je naar de Romeinen kijkt, verder heeft Paulus David ook nog verder aangehaald en gebruikt in Romeinen 4. Romeinen 4. Als hij daar zegt in vers 6. En daar eigenlijk in vers 5 al spreekt over die rechtvaardigmaking. Dat als je niet volgens de weg der wet gaat, niet gaat werken. En geen werken voort gaat brengen. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem. Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. De kern weer was een boodschap. Gelijk ook David, David is ervan, gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken. David begreep het. Zalig zij, nou hoor je David, zalig zij wie ongerechtigheden vergeven en wie zonden bedekt zijn. Of een andere tekst die David heeft gesproken. Zalig zij, zalig de man, wiens zonde de Heer geen zin zal toerekenen. Ja. Een gemeente van rechtvaardigen. Die ontstond niet alleen in de handelingen. Die was al van Abel af, maar goed. Daar worden de Romeinen uiteindelijk in de boodschap toegeleid. Hè? Een gemeente van rechtvaardigen naast het volk van Israël. Ja, daar wordt ook nog aangehaald door Paulus in Romeinen als hij het hebt over het falen van Israël in Romeinen 11. Het falen over de verharding. Ik begin in vers 7. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel, het gelovige overblijfsel, heeft het verkregen. En de overigen zijn verhard, gelijk geschreven staat. God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. Dat is niet deze dag, maar dat is de dag die Paulus... Toen hij dit opschreef, die dag is dat, eindhandelingen, tot de dag van heden. En dan staat er vers 9, haalt hij David aan, en David zegt, hun tafel worden tot een strik en een net, en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en doen hun rug voorgoed zich krommen. Dat zei David over het ongelovige deel van Israël. En Paulus zegt, dat gaat heden ten dagen in vervulling. Allemaal redenen, omdat David dus wel degelijk de kern van Paulus' boodschap als ware begreep, die rechtvaardig, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, daarom haalt hij zo David aan en daarom benadrukt hij dat hij een evangelie verkondigt aangaande Gods zoon, zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David, naar het, voortgekomen uit het zaad van David, naar het vlees. Ja, naar het vlees, en daarachter staat... Naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Aan de ene kant is het naar het vlees, aan de andere kant is het naar de geest der heiligheid. Daar moet je niet de heilige geest van maken hoor. Want hier staat geest in tegenstelling met vlees. Vlees en geest. Wat is het vlees? Nou, we zijn allemaal vleeselijk. We hebben allemaal een lichaam. Als je kijkt naar de driejarige omwandeling van de Jezus op aarde, hoe hij ook vlees werd, het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld, van zijn geboorte af in Bethlehem, tot aan het kruis. Dus hij verscheen naar het vlees, in zijn lichaam, aards. Maar hij is opgestaan naar de geest der heiligheid. En hij heeft nou een hemels lichaam. Een verheerlijk lichaam. Deze twee uitdrukken naar het vlees en naar de geestelijke heiligheid verwijzen dus naar de twee naturen van Christus. En in de opstanding, hoe wordt de Heere genoemd? De Heere wordt genoemd geest. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 45... dat hij een levendmakende geest geworden is. In 2 Korinthe 3 vers 17 wordt er gezegd, de Heere nu is geest. En 1 Petrus 3 vers 18 staat er, dat hij levend is gemaakt naar de geest. Er staat bij, door zijn opstanding uit de doden is hij nu verheerlijkt. En heeft hij nu een, is hij verklaard Gods zoon te zijn. Ja, wat dit hier bijzonder maakt, is dat hier in het Grieks helemaal niet het woord zijn voorkomt. En ook niet het woord de. Er staat hier niet, door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Er staat helemaal niet het woordje zijn. En ook niet het woordje de. Er staat door opstanding van doden. Dat staat daar letterlijk. Letterlijk staat er, door opstanding van doden verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Waarom is die uitdrukking zo vaag in het Grieks? Waarom staat er niet door zijn opstanding? Of door de opstanding uit de doden? Maar alleen maar door uitopstanding van doden. Dat staat eigenlijk letterlijk. Door uitopstanding van doden. Nou, dat is niet zo moeilijk. Want niet alleen Christus stond op. Toen Christus opstond, wie stonden er nog meer op, broeders en zusters? Vele heiligen stonden op. Lees dat maar eens in Matteüs. Matteüs 27. Matteüs 27. Lees maar een klein stukje. Matteüs 27, vers 52. Dan is dat Christus sterft aan het kruis. Toen hij stierf, wat gebeurde met het voorhangsel? Vers 51. En die het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. En wat nog meer? Vers 52. En de graven gingen open. En vele lichamen der ontslapene heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. En daar heeft Paulus het over. Hij stond op met kracht. Niet alleen hij zelf stond op met kracht. Nee, wat vond plaats? Een uitopstanding van doden. De graven gingen open en vele lichamen der ontslapende heiligen werden opgewekt. Wanneer gingen zij uit de graven? Niet toen hij stierf van het kruis en toen die graven open gingen. Nee, wanneer stonden ze op en ze gingen uit de graven, onderstreep, na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, in Jeruzalem, en verschenen aan velen. En de mensen hebben dat gezien. En Paulus die verwijst daarnaar, naar die gebeurtenis. Dat is natuurlijk niet zomaar geschied. De mensen waren daar getuigen van. Dat niet alleen Christus stond op. Velen stonden op. En die verschenen aan velen in de stad Jeruzalem. En daar heeft het mee te maken. Daarom dat woordje zijn hebben ze het aan toegevoegd. En ook dat het zijn opstanding is uit de doden. Maar niet alleen zijn opstanding tussen de doden uit. Nee, het is eigenlijk de uitopstanding van doden, zoals het Grieks zegt. Heel veel doden stonden op. En daarom is hij verklaard, dat heeft hij mee bewezen bij die opstanding. Met kracht geschiedde dat, dat hij dus Gods zoon is. En de opstanding van Christus is dus eigenlijk de garantie door God gegeven dat heel zijn voornemen, heel zijn plan, vervuld zou worden. Maar als ik ga naar Handelingen 17. Handelingen 17. En ik luister naar Paulus wat hij predikt op de Areopagus. Handelingen 17, in Athene. Handelingen 17, dan zegt hij in vers 31, dat God een dag heeft bepaald, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs, dat is het bewijs geleverd heeft, door hem uit de doden op te wekken. Dat is een bewijs. Christus is opgestaan, dat is een bewijs. Dat is Romeinen 1. Daarom is hij verklaard Gods zoon te zijn. Die opstanding is het bewijs die Gods zoon is. Hij is opgestaan met kracht. Velen stonden op toen hij opstond. Maar dat alles is dus verbonden en loopt uit op die titel. Vers 5. Jezus Christus onze Heere. Is alles verbonden met het evangelie van God aangaande zijn zoon. De Heere Jezus Christus. En hij is dus in de prediking, moeten we dan oppassen, en in onze gesprekken over hem moeten we altijd oppassen, dat we niet zoals de moderne evangelisten alleen maar spreken over Jezus, en men alleen maar zingt over Jezus en spreekt over Jezus. Nee, we hebben een evangelie aangaande zijn zoon, en het is voor ons, hij is opgestaan met kracht, hij is de Heere. Dat is de evangelie aangaande de Heere Jezus Christus. Goed, we maken nog even die paar laatste verzen af, vers 5, 6 en 7. Het is dus het evangelie aangaande zijn zoon. Naar het vlees en naar de geest. Het is dus het centrale boodschap van de apostel Paulus, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam, onder al de heidenen. Je hebt er genade voor nodig, hè? Door wie wij genade en het apostelschap ontvangen. Zoals voor ons ook, als we deze boodschap van God aangaande zijn zoon, naar het vlees en naar de geest, willen verkondigen aan mensen, aan gelovigen, ja, dan hebben we genade van God voor nodig, om dat te verkondigen, nooit vergeten. Ook als ik hier spreek vandaag en u luistert naar vandaag, zowel in het spreken als in het luisteren, hebben we genade voor nodig. He, dat God ons daarbij te hulp komt en ons verstand opent door zijn geest. En ook als je gezonder wordt en je bent een dienstig van God, heb je genade voor nodig. En wat is dan zijn bedoeling? Wat is dan het doel van zijn dienst? Nou, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam. Voor zijn naam. Om een volkje te vergaderen, laatst weer in Romeinen 15 vers 14. Voor zijn naam. Een bezoekje van God aan de heidenen. Om een volkje te vergaderen voor zijn naam. Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam. Niet alleen, als je naar het Grieks kijkt, is de bedoeling dat je het predikt aan ongelovige mensen onder de volkeren. En dat ze dan tot geloof mogen komen als het evangelie horen en gehoorzaam worden. Nee, het trekt zich in het Grieks nog verder uit. Het is niet alleen tot geloof komen in Christus, maar daarna het rechtvaardige zal uit geloof leven. Wij mogen ook als rechtvaardigen leven uit geloof. Maar het is uit geloof tot geloof. En in een groei in, hè? Je komt tot geloof in Christus, maar daarna is het uit geloof tot geloof. En Gods geest leidt je ook van uit geloof tot geloof. Het wordt steeds meer. En steeds moet je verder gehoorzamen. Om geloofsgehoorzaamheid te bewerken. En let op, het is geloofsgehoorzaamheid. Het is geen wettelijke gehoorzaamheid. Het is geen weg van werken. Nee, het is een weg van het geloof. Niet de weg van werken. Maar je wordt wel geleid van uit geloof tot geloof. Het is groei. Het is niet alleen maar dat je tot geloof in Christus komt. Dat Paulus dat moest verkondigen. Dat zijn doel was alleen. Nee, het is ook om mensen verder te leiden. En dat doet hij ook met zijn Romeinenbrief. Hè? Hij leidt ons verder. In de Romeinenbrief. In deze geloofszaken. En dan eindigt hij. Om te schrijven in vers 6. Tot welke ook gij behoort. Bij al die heidenen. Aan wie ik dit verkondig. Die ik verder leid in het geloof. Rechtvaardigers uit geloof leven. Van geloof tot geloof. zodat God steeds en Christus steeds groter in je leven wordt. Zodat hij echt voor je de Heere Jezus Christus wordt. Geroepenen van Jezus Christus. Aan alle heilige Gods geroepen heilig die te Rome zijn. Genade ze u en vrede van God onze Vader. En van de Heere Jezus Christus. Genade is eigenlijk de groet, de Griekse groet. Vrede, vrede van God, is de Hebreeuwse groet. En genade, is wel leuk om op te zoeken, doe ik nog eens even, Handelingen 23. Lees bijvoorbeeld Handelingen 23, vers 26. Dan begrijp je meer dat woordje genade. Handelingen 23, vers 26. En hij schreef een brief van de volgende inhoud. Felix schrijft een brief, stadhouder Felix, een brief aan Claudius. Claudius Lysias, groet de hoogedele stadhouder Felix. Het is andersom. Claudius Felix, die stuurt een brief dus aan hoogedele stadhouder Felix. En dan zegt hij, groet. In de context staat gewoon genade. Ja, begrijp wel dat ze hier dan groet gaan vertalen. Maar eigenlijk moet je gewoon vertalen wat er staat. Claudius Lysias, genade, de hoogedele stadhouder Felix. Het is een Griekse groet, genade. En zo brengt hij ook de groeten over. Zo brengt ook Paulus de groeten over. Hè? Zo mag je het ook wel eens een keer lezen, vers 7. De groet zij u, genade zij u, en de vrede, de Hebreeuwse groet, shalom, van God. God brengt zo'n groeten over. Het is het evangelie van God en God brengt ons ook zo'n groeten over. Het is toch geweldig? Dat de Heer ons door zijn dienstknecht ons ook de groeten doet. En alle heiligen in Rome de groeten doet. De hartelijke groeten. Schrijf het bij elke brief. We doen je de hartelijke groeten. We schrijven het dan niet vooraan aan de brief. Maar helemaal aan het eind altijd. Hartelijke groeten. Die naam eronder. Meer staat aan het begin. Hun tijd aan het begin. Veel mooier. Ik doe je alvast de hartelijke groeten. En ons wordt ook zo. De Romeinen ook de groeten gedaan. Aan het begin van de brief. En van wie is dat dan? Van twee personen. God de Vader. En van, en dan heel sterk benadrukt, hè, niet van Jezus of van Jezus Christus. Nee, van de Heere Jezus Christus. Want dat is het evangelie aangaande zijn zoon, naar het vlees, naar de geest, verklaard te zijn. Jezus Christus, onze Heere. Heere, Kyrios. En als je daar een Romein was geweest. En je was, je woonde daar in Rome. Je was Romein, je was burger van de stad Rome. En iemand schreef dan over de Heere Jezus Christus. Dan ging het al even over je hoofd krabben. Want er staat in het Grieks, hier staat hier Kyrios. En Kyrios, dat was de goddelijke titel van wie? Van de Caesar. De Caesar, die had alleen maar de naam Kyrios, Heer. De enige op aarde, die zich zo noemde. De Caesar. De keizer, de Romeinse keizer. Caesar. Kyrios. Nee, zegt Paulus, hij is de Kyrios niet. De Kyrios is Jezus Christus. Die is de Heer. Die is de meester. En ik ben zijn dienstknecht. Ik ben een geroepen apostel. Een gezondene. Hier zie je, Paulus dient dus de Heer. Hij is een apostel der heidenen. En hij verkondigt een evangelie aangaande zijn zoon. En hij beschouwt in het evangelie Christus naar het vlees en Christus naar de geest. En de sfeer van Paulus' dienst is aan al de heidenen, aan al de volkeren. En de aard van zijn getuigenis is om geloofsgehoorzaamheid te bewerken. Niet alleen dat ze tot geloof komen, dat ze ook geleid worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Uit geloof tot geloof. En het doel is voor zijn naam, om een volkje te vergaderen uit de heidenen voor zijn naam. Om Israël te prikkelen tot gehoorzaamheid. Maar mocht dat niet lukken, dan worden ze gevoerd tot die gemeente van rechtvaardigen die al is vanaf Abel af. Amen.